Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi 9 Technology Services, partner in software, product development en digital strategy.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Apple bewaakt de poorten van de eigen App Store streng. Maar die techreus heeft nu zelf een zijdeur geopend om apps via een andere route naar iOS te brengen, afgedwongen door Europese wetgeving. Maar is die alternatieve route ook aantrekkelijk voor ontwikkelaars en ons allemaal? Wat betekent dat allemaal? Nou, dat hoor je in de tweede helft van deze show. Daarvoor vragen we ons hier af of de quantumcomputer interessant is voor investeerders, vooral in navolging van AI, de tech-hype van het moment waar het meeste geld naartoe gaat. Maar eerst, Ben van den Burg, moeten we het even hebben over die fake beelden rond Taylor Swift die rondgaan op X.
Dat is groot, hè?
Ja, dat is zo'n groot debakel geworden met de verantwoordelijkheid van X en de moderatie die natuurlijk niet deugt. Maar dan komen er wel allemaal Amerikaanse bestuurders, senatoren, zowel republikeinen als democraten in actie, en met een wetsvoorstel om makers van zulke nepcontent te kunnen aanklagen.
Ja, en dat is natuurlijk interessant, want het is altijd waar modereer je. Mm-hmm. Terwijl van 45 miljoen views, echt niet normaal hoe dat viral ging. Dus waar modereer je? En we hebben natuurlijk de laatste jaren, je modereert altijd waar de uiting is. Dus op het platform. En de makers, ja, weet je, als ze natuurlijk illegale content maken, dan mag het niet, dan maken illegale content, dat kan niet. Maar ja, is dit illegaal? Ja, dat vind ik nog steeds lastig.
Want dat hangt af van de wetten, hè? Soms zegt het strafrecht er misschien iets over.
Ja, maar dit is, ja, ik maak en dan toevallig een deepfake. Maar goed, dat is inderdaad, dat is aan de wet. Wat ik ook interessant vond, mensen gingen de tools. Moeten we de tools niet aanpakken? Nou, dat is natuurlijk helemaal, weet je, raar dat je dat doet.
Want het of niet. Je hebt de tool, je hebt het platform, je hebt de bezitter. Je hebt natuurlijk allerlei betrokken partijen, zeg maar, in de totstandkoming van het materiaal dat zonder toestemming is gemaakt.
Ja, maar in de laatste jaren zijn we wel achtergekomen dat moderatie dus aan de voorkant moet. Ja. Als je iets maakt wat illegaal is, dat mag ook niet. Dan moet je die aanpakken. En dan is altijd weer, dat weten we allemaal, maar hoe ga je dat handhaven? Hoe zorg je dat het gebeurt? En het is zo massaal nu en zo makkelijk om te maken, dat je denkt van, ja, dit is echt, we wisten dat dit zou komen. Ja,
er is maar nu komt volop gewaarschuwd door onderzoekers, experts, mensen
continu
die AI iets kritischer beschouwen dan alleen maar kijken wat voor mooie dingen je er allemaal mee kan doen.
Ja.
We waren gewaarschuwd.
We waren gewaarschuwd. En je ziet ook, weet je, ik zag het niet, maar ik heb het gelezen. Want ik kijk er expres niet naar om het niet te stimuleren. Op 4chan ook. Dan hebben ze gewoon rechtszaken. Als dan een vrouw in beeld komt, dan maken ze gelijk dat weer, gaan ze dat seksualiseren.
Dan zijn er die spreuken die halen dat beeld door dus een AI-tool om daar
tientallen voorbeelden. En wat me ook opviel van de tool die ze die werd gebruikt voor die Taylor Swift, was gewoon van Microsoft, de AI-tool designer.
Ja.
Dus het is gewoon een Microsoft-tool.
Ja, dat is een onderdeel dat van het gemaakt is.
Ja, dus je ziet, weet je, er zijn natuurlijk tienduizenden van dat soort tooltjes nu.
Ja.
Waar vind jij trouwens waar de moderatie plaats moet vinden?
Sowieso bij de platforms die het verspreiden, laat ik het zo zeggen. Dus dat X er weinig en laat tegen gedaan heeft, dat is al misschien wel een van de belangrijkste factoren. Ook degene waar we al het langst achteraan zitten, als je ziet hoe moderatie op social media continu opnieuw moet worden afgedwongen door autoriteiten. Ja, het maken daarvan, dat kan nu eenmaal. Dus ook daar kun je dan zeggen, nou, wie maakt het of wie heeft het, die moeten we aanpakken. Nou, daar komen dus dan wetsvoorstellen voor in de VS. Nou, in Europa hebben we dan natuurlijk de AI Act, die een en ander moet gaan regelen over in ieder geval watermerken bij deepfakes.
Precies, altijd benoemen dat het een deepfake is.
Ja, maar goed, dat is dan nog één ding. Maar dan nog de toestemming van, mag ik wel een foto maken waar jij op een bepaalde manier op staat met AI? Mag dat überhaupt wel?
Nee, want je hebt ook auteursrecht. Dus als jij mijn foto gebruikt, portretrecht, als je mijn foto gebruikt voor doeleinden die niet zo prettig
of commercieel. We moeten gewoon allemaal een eigen juridische assistent hebben.
Maar dat is ook irritant, nog even dit. Alles wordt steeds juridischer.
Ja.
En ook deze uitzending.
Ook nog.
Juridische dingen.
Ja, laten we eerst even over andere dingen gaan praten.
Quantum eerlijk.
Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Inderdaad, de quantum computer. Al jaren een grote belofte in de tech-industrie. En dat zal nog wel een paar jaren blijven. En ook één die een belangrijk deel in Nederland wordt ontwikkeld. Maar voordat we een echt werkende quantum computer hebben we nog veel nodig. Waaronder geld, investeringen dus. En hoe investeer je nou in technologie die over 10 of 15 jaar pas tot wasdom komt? En hoe blijven de concurrentie uit China en de VS voor? Nou, dat zijn vragen voor Kees Eikel, hoofd Business Development bij Q-Tech. Welkom.
Dankjewel.
Ja. Goed dat je er bent. En Vincent Kamphorst, Investment Director bij Innovation Industry. Ook welkom dat jij er bent.
Dankjewel, leuk om te zijn.
Goed, Kees. Echt bruikbare kwantumtechnologie is nog ver weg. Hè? We hebben vaker kwantumexperts in uitzending te zeggen, nou, het kan 8 jaar zijn, het kan ook nog 25 jaar zijn. Hele brede range. Maar jij staat midden in de kwantumwereld in Nederland. Hoe doen we het, internationaal gezien?
Als Nederland, ja. Nou, laat ik vooropstellen dat wij in die kwantumtechnologie een aantal hele mooie dingen hebben zien gebeuren. Hè. Als ik het vergelijk met vliegen, de gebroeders Wright, begin van de 19e eeuw. Ja. En ze konden 200 meter op het strand vliegen. Nou, dat soort dingen hebben we al gezien. We hebben gezien dat het kan. Uiteindelijk zullen we daar grote systemen mee moeten maken. En dat duurt nog even, er zitten heel veel puzzeltjes in om het nog...
Dus we zitten op het niveau van 1904, de gebroeders Wright. Daar zitten we.
Daar zitten we.
Er is alleen nog een werkend prototype misschien ergens.
Ah, er zijn werkende prototypes.
Oh, werkende prototypes, meerdere. Okay.
Bij ons of bij IBM. Ja, ja. Je kunt daar gewoon gaan programmeren. Alleen ze werken nog niet zo goed als je zou willen voor echte grootschalige toepassingen.
Ja, precies.
Nou, wat ik als Nederland denk ik, of denk ik niet, dat weet ik zeker, speelt helemaal voorin mee. En als je kijkt naar ons eigen instituut, dat Q-Tech van TU Delft, TNO, dat zit gewoon in de wereld top. 1, 2, 3.
En wat zijn de andere twee landen dan?
Amerika
en China. Ja, dus we doen daar wel in de absolute Champions League van de kwantum mee. Ja. Precies, oké. Okay. Vincent, jij bent hier namens Innovation Industries. Jullie investeren specifiek in deep tech. Waar moet ik dan aan denken?
Ja, deep tech. Ja, in de kern betekent dat voor mij... Want er gaan natuurlijk heel aantal termen gaan er rond.
Ja.
Voor mij is het eigenlijk het oplossen van fundamentele problemen van deze tijd.
Ja.
Door middel van hele innovatieve, zeer complexe technologie.
Ja.
Denk aan, en dan raak ik meteen aan een aantal sectoren waar we actief zijn. Denk aan nieuwe fotonische chips om het enorm toenemende energiegebruik van datacenters naar beneden te brengen.
Ja.
Nieuwsoortige batterijtechnologieën om de energietransitie echt goed verder op gang te brengen. Om zaken veel goedkoper te maken.
En quantum dus allemaal van de technologieën waarvan we nu zeggen, nou, die hebben we eigenlijk nodig. Ze zijn er nu nog niet, maar we komen in een situatie in de wereld, dan hebben we die technologieën nodig om verder te komen met elkaar.
Ja, absoluut. Ja.
Oké, okay, maar wat doen jullie dan precies? Investeren, begeleiden? Wat moet ik me daar allemaal bij voorstellen?
Ja, beide. Dus aan de ene kant investeren. En dat vraagt eigenlijk een aparte aanpak. Als je het vergelijkt met de typische venture capital partij. Als je van vroeger software snel even in de markt testen, klantenfeedback krijgen, et cetera. Wij hebben te maken met bedrijven die over het algemeen nog jarenlang geen omzet hebben.
Ik wou zeggen, dat is nogal een interessante situatie vergeleken met de meeste investeringen.
Exact. Dus dat heeft heel veel parallellen. En daarom zien wij ook kwantumtechnologie als een echte deep tech play. En daar zijn we ook comfortabel mee.
Ja.
Dus we zijn gewend om ver vooruit te denken. Bedrijven hebben nog lang geen omzet. Dus er zal veel geld in moeten.
Ja.
En dat vraagt eigenlijk een bepaalde skillset van het team.
Nou ja, ik zou zeggen één skill, geduld.
Ook
heel veel geduld.
Geduld, kennis.
Maar ook wat daarnaast... krijg je terug? Dus je zegt tegen een kwantumbedrijf, joh, je mag de komende 10 jaar mag je ontwikkelen. Dat doe jij met 10 man. Dat kost je 1 miljoen per jaar. Succes ermee. We kijken wel wat uitkomt. Wat vraag je terug?
Ja, dus deze is kort door de bocht. Dus hoe eigenlijk het deep tech spel werkt, is dat eigenlijk elke keer een bedrijf voor 1,5 tot 2 jaar geld ophaalt om weer bepaalde bewijspunten te ontwikkelen dat wat zij beogen te doen daadwerkelijk aan het lukken is. Dus wat wij investeren, we geven ze wat geld, idealiter samen met een aantal andere investeerders, om eigenlijk die grote opportunity over 5 tot 10 jaar perfect dichterbij te halen.
Dus ik ben blij met die vraag, want nu weten we 1,5 jaar, bepaalde milestones haal je en weer door 1,5 jaar, je hebt het niet gehaald. Ja, dag, we investeren niet. Maar nog steeds, wat krijg je ervoor terug? Want ik ben een investeerder, ik zit in jouw fonds. Ja, dat is leuk dat mensen 80 jaar een beetje door en ze met PR, ik heb mijn milestones gehaald. Maar ik wil uiteindelijk iets met mijn geld.
Ja, dus absoluut, absoluut. Dus uiteindelijk werken we ook weer toe naar een exit. En waar we anders zijn dan bijvoorbeeld private equity, waar echt de fondsduren een jaar of 5, 6 zijn. Mm-hmm. Lopen onze fondsen veel langer. Dus ja, in die zin zijn we goed afgestemd.
Heb je over tientallen jaren, stel ik me voor.
Nee, we hebben het over 10 tot 12 jaar.
10 tot 12 jaar, okay.
Maar is het dan een achterstelde lening of krijg ik aandelen? Wat krijg ik?
Ja, dus wij krijgen aandelen. Wij halen bij onze LP's geld op.
Dat wilde ik ook even horen.
Dat zijn banken, dat zijn pensioenfondsen, dat zijn allerlei partijen die in ons investeren.
Ja.
Wij verkrijgen eigenlijk aandelen in bedrijven.
Ja.
En uiteindelijk werken we binnen de fondsduur langer dan gemiddeld, maar nog steeds binnen de fondsduur toe naar een exit.
Ja, precies. Even naar iets anders, ook een mooi bruggetje als het gaat om bijdragen die geleverd worden. Kees, Q-Tech gaat samenwerken met het Japanse Fujitsu, kwam onlangs in het nieuws. Jullie beginnen samen een Advanced Computing Lab. Nou, het zijn drie mooie wetenschappelijke buzzwords bij elkaar. Wat levert dat nu concreet op voor jullie?
Ja, voor ons en voor Nederland. Want wat wij doen, wij werken om die kwantumtechnologie te ontwikkelen, werken wij intensief samen met de industrie.
Ja.
Startups hier in Nederland, grote industrie, internationaal ook. En dat doen we eigenlijk om twee redenen. Het eerste is dat wij zoeken partijen die ons sneller maken, compleet maken. Dus laat ik zeggen, Fujitsu is een partij in de high-performance computing. Die kunnen heel goed hele grote computersystemen bouwen.
Ja.
Dat kunnen wij niet. Mm-hmm. De partij is ook niet vlakbij aanwezig. Dus dat voegt toe op quantum. Want dat zijn rekenaars. Wij zijn ook mensen die maken tools voor rekenen. Die twee breng je bij elkaar. Die hebben elkaar te betekenen.
Ja.
Dus samen kun je sneller.
Ja.
Het tweede wat wij willen is dat wij volle vrijheid houden om te commercialiseren binnen Nederland en Europa. Dus dat is wel een voorwaarde. Als dat niet lukt, dan gaan we met zo'n partij ook niet in zee.
Ja. Maar dus toch interessant, want het is een Japanse speler. Weet je wel, ook een redelijk groot techbedrijf. Geen Europese, geen Nederlandse. Nu hebben we natuurlijk ook geen Nederlandse equivalent van Fujitsu. Is dat een probleem dat het een Japanse of internationale partij is?
Nou, als het je sneller maakt voor de valorisatie in Nederland die je zelf kunt uitvoeren, is het ook prima.
Ja.
Dan helpt het je. En de andere kant zie je dus ook dat met hun Advanced Computing Lab, Fujitsu heeft ook wel door dat zij als internationale partij op verschillende plekken op deze aardbol zullen moeten groeien. En ze investeren dus ook flink in Nederland. En ik verwacht ook dat de komende tijd alleen maar toeneemt.
Ja.
De hoeveelheid quantum talent en investeringsmogelijkheid is beperkt. De hoeveelheid infrastructuur is beperkt. Dus waar zoek je als bedrijf naar? Je zoekt naar de plekken waar dat allemaal heel dicht op elkaar zit, waar er veel is. Ja, Silicon Valley, die doen weinig aan quantum. Delft, die doet heel veel aan quantum. Nederland.
Ja.
En dus komen ze naar ons toe.
Ja. Er zijn volgens mij ook Amerikaanse partijen met wie jullie samenwerken. Is daar dan een soort gezonde rivaliteit, vriendschaprelatie? Omdat je net zei dat de VS ook in die top 3 zit. Hoe werkt dat dan? Want ik kan me voorstellen dat Amerikanen iets hebben. Ja, we gaan naar onze eigen quantum onderzoeksinstituten, hoeven we niet voor naar Nederland.
Ja, ze zoeken altijd de plek waar ze het meest verwachten. Qua inhoud, qua kwaliteit, talent noemde ik al.
Mm-hmm.
Wat je ziet in quantum, je hebt nog steeds een aantal richtingen in quantum die nog allemaal de kans hebben om het te winnen.
Verschillende theorieën, benaderingen.
We hebben dus verschillende benaderingen met verschillende partijen.
Okay,
ik vind het wel leuk om even 2 of 3 te noemen. Welke richtingen? Of ga ik dan te inhoudelijk?
Nou, is dat te specifiek?
Je hebt die transistortjes van de quantumtechnologie, waar normaal heb je transistors om een computer te bouwen. De transistortjes voor de kwantumtechnologie zijn die beroemde qubits. Die kunnen 0 en 1 tegelijk zijn, dus er is heel veel informatie. Nou, die qubits heb je bijvoorbeeld fotonen. Daar wordt veel aan gedaan in Twente. Je kijkt bijvoorbeeld naar koude atomen. Dat wordt veel gedaan in Eindhoven.
En dat zijn de richtingen dus.
Doen dan semiconductors, supergeleidende en wat we noemen color centers in diamond.
Ja, ja.
In diamant.
Nou, dus, dat klinkt in ieder geval heel mooi.
Ja.
Volgens mij gaat het bijvoorbeeld onder meer om Microsoft en Intel. Hè? Dat zijn Amerikaanse techbedrijven die dus hier ook een belang bij hebben. Gaat het dan ook in de vorm van investeringen? Of is dat meer kennisdelingen, dingen faciliteren?
Ja, zij investeren in onderzoek.
Mm-hmm.
En dat betekent dat hier onderzoek wordt uitbesteed. Je krijgt geld om onderzoek te doen. En zij krijgen bepaalde rechten op de resultaten.
Dus zij zetten zeg maar PhD-studenten. Dan betalen ze 10 of 15 of 20. En dan krijgen zij die onderzoeksresultaat.
Ja. En, maar niet exclusief. Dus je zorgt er altijd voor dat we in Europa kunnen blijven valoriseren.
Ja.
We moeten
ja.
de handen vrij houden om te doen wat we hier moeten doen.
Ja. Vincent, is dat voor investeerders ook een belangrijke voorwaarde? Dat dus, het is allemaal leuk, die internationale bemoeienis in positieve zin. Hè, geld, connecties. Maar ja, uiteindelijk moet de grootste punchline toch naar de investeerders uit eigen land toe dan? Of ja. zie ik dat verkeerd?
Nou kijk, uiteindelijk is het heel belangrijk. Je kunt alleen maar ontwikkelen door goed ook globaal samen te werken. Wat belangrijk is voor ons als investeerder is omdat er zoveel geld in moet voordat er succes is, mm-hmm. dat dingen heel goed verdedigd moeten zijn. Dus wij investeren eigenlijk alleen in technologieën die een stevige patentpositie hebben. Dus samenwerken is goed. Het bedrijf moet natuurlijk in-house de nodige IP echt zelf bezitten, mm-hmm. om uiteindelijk ook die verdedigbare positie te hebben als ze uiteindelijk succesvol zijn.
Dus jullie doen wel, zal ik maar zeggen, min of meer een soort screening om te kijken van, hey, is dit een partij die hier echt serieus in zit, die on track record heeft, die hier op dezelfde manier in staat als wij, zal ik maar zeggen?
Absoluut. We kijken heel. Ons hele team heeft een technische opleiding en ook allemaal industrieervaring. En dat is hier ook echt nodig. We kunnen niet naar klanten toe om te vragen: werkt dit product voor jou? Mm-hmm. We zullen zelf moeten gaan inschatten of de technologie dermate goed is dat klanten er straks daadwerkelijk op zitten te wachten.
Ja, ik wil even terug naar Kees nu, want ik hoor patenten en nu wordt die interessant, want we hadden die PhD-studenten die worden betaald. Die hebben iets uitgevonden. Hoe makkelijk is het dan voor de universiteit dat ze zeggen van, joh, dit is zo goed, het patent krijg je mee, wat houdt de universiteit? In die constructie, hoe werkt dat?
Hoe werkt dat? Ja, het is of universiteit of TNO bij ons. Ja? Wat je daar doet, is dat je... sowieso investeren wij heel hard in het vestigen, zo heet dat, van intellectueel eigendom, dus patenten. Want als je geen patenten hebt, valt er ook niks meer te beschermen.
Precies, ja.
Nou, dat heb je dan. Wat je in de universitaire kant bijvoorbeeld ziet, is dat de uitvinders krijgen altijd een fair share. Dat vraagt de wet ook om. Dat is bij de meeste universiteiten is dat 1/3 van de eventuele netto opbrengsten. Dus die hebben dan al een positie daarin. Als je dan vervolgens die patenten naar een start-up toebrengt, hè, je zegt, nou jongens, die mogen jullie gebruiken, dan zijn er eigenlijk twee modellen. Het ene is, ze mogen erbij, ze mogen het benutten. Het andere is, ze krijgen het overgedragen. Nou, een aantal patenten zul je toch altijd moeten willen overdragen. Dat zei Vincent net ook al. Er moet een goede IP-positie op die balans van die start-up staan. In ruil daarvoor vraag je altijd wat. En niet zoveel mogelijk. Hè. Wij zijn geen investeerder. Dus wat wij als instellingen altijd proberen te doen is, wat is fair? Wij zijn publiek, we zijn betaald door de belastingbetaler. We moeten er wel wat voor terugvragen. Zij moeten een bedrijf bouwen wat sterk is en wat voldoende aandelen overhoudt om iets goeds te doen. Dus daar probeer je dan het evenwicht in te vinden.
Snap ik. En als Microsoft nu uiteindelijk iets betaald heeft, wat pakt Microsoft dan nog? In dit geval Microsoft, hè? Of,
Een of andere partij. Nou, in de regel is dat alleen maar een, wat noemen ze niet exclusieve recht. Dus ze mogen die technologie ook gebruik.
Maar ze hebben geen IP-percentage op...
Nee, precies.
Goed dat we dat weten.
Ik wil nog even naar de geopolitieke kant. Want het is toch een ding met digitale technologie, zien we ook de afgelopen jaren. Hè. Kijk alleen nog naar de chips war. Hè. Als je ziet hoe ASML ingeperkt is. Als je ziet hoe AI een hele sterke geopolitieke component heeft. En we hebben ook al voorspellingen gehoord. Vorig jaar hier nog de IVD. Welke rol quantum gaat spelen. Hè. Juist ook om quantum technologie te gebruiken voor het kraken van encryptie. Nou, een heleboel verschillende waarschuwingen zou ik eigenlijk zeggen. Dus dan moet er dus nu al, ondanks dat we op zo'n vroegst over een jaar of 10 pas echt die quantum computer misschien gaan zien, toch ook angst zijn van, ja, maar met wie gaan we dit doen, weet je wel? Loop je daar al veel tegenaan, dat gesprekken gewoon niet kunnen, want hey, daar is toch mogelijk een link met China bijvoorbeeld?
Ja, nee, absoluut. Het is zo dat wij daar heel scherp op zijn. Het is ook zo dat de Nederlandse regering, en daar hebben we ook Quantum Delta, het Nederlands programma, wat alle quantum in Nederland coördineert en dat verrekte goed doet, die let hier ook op, om te zorgen dat we de partijen screenen, of in ieder geval in de gaten hebben hoe die zich verhouden in het totale systeem.
Ja.
Waar we vooral op letten is Europa. Dat is de plek waar wij graag willen dat het gebeurt.
Ja.
Soms heb je er gewoon veel voordeel aan en bestaat de partij in Europa niet, dan werk je met Japan of de VS.
Ja.
Nou, dat zijn bevriende naties, dat zijn omgevingen waar je vrij makkelijk dan kunt zeggen, dit is vertrouwd, we gaan het doen.
Ja, maar China is dus al absoluut een no-go. Is het gaat om studenten, daar weer geld, bedrijven, dat kan gewoon niet meer.
Dus wij hebben bij Qtech dan bijvoorbeeld geen enkele formele samenwerking met China. We hebben wel...
Heb je ook alle Chinese studenten naar huis gestuurd?
We hebben ze wel. Maar ze worden allemaal tegenwoordig gescreend. Dus je krijgt een advies mee. Ze hebben daar gewerkt, ze hebben daar gestudeerd. Doe het niet of doe het wel. En dat advies volgen in de regel op.
Ja. Vincent, hoe gaan jullie hiermee om? Ja, zijn jullie met Innovation Industries alleen maar met Europa bezig om die reden? Of ook met de VS? Wat schetsen jullie beeld van de wereld?
We zijn niet alleen maar... Dus we hebben eigenlijk een focus op Nederland. En met ons nieuwe fonds ook op omringende landen. En dat heeft eigenlijk vooral te maken met het feit dat we eigenlijk de deep tech gedachte op de pensioenfondsen hebben weten over te brengen. Dus we hebben een sterk Nederlandse achterban. Ze investeren in ons. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de drijver voor de Nederland eerst en de omringende landen focus.
Ja.
Als je kijkt naar dit geopolitieke vraagstuk, aan de ene kant is er de overheid die met wet Vivo, et cetera, allerlei limitaties oplegt aan bijvoorbeeld geen Chinese investeerders, et cetera, mogen toetreden. Ja, en verder sluit het heel erg aan bij... We redeneren vanuit de start-up. En wat ik net zei, het is voor ons heel belangrijk, geopolitiek of niet, dat een start-up on top of its crown jewels is. Dat ze de IP die ze bezitten, daar zit de waarde. Dat mag nooit weglekken. Niet
mag
naar China,
niet even een grote naartoe. Investeerder komen die dat met zich meeneemt, zou ik maar zeggen. Ja. En hoe gaat het dan om de verdeling tussen investeerders zoals jullie en overheden? Want het is natuurlijk ook vanuit de Nederlandse overheid, weet ik, en ook vanuit andere landen, een belang om zelf bij te dragen aan de ontwikkeling van quantum. Vinden jullie dat lastig?
Nee, dat juichen we aan. Kijk, deep tech en ook quantum. Voor de vroege fase is er voldoende financiering. Mm-hmm. Maar juist in die latere fases, deep tech breed, maar ook in quantum, zie je dat er gebrek aan financiering is. Wij zijn in die zin nu... We zijn een nieuw fonds aan het ophalen wat echt significant is. Dus we hopen te closen op 400 tot 500 miljoen.
Zo.
Juist met het idee om bedrijven niet alleen in de vroege fase, maar ook in de latere fase.
Waarom is dat moeilijker? Want het is dan iets zekerder. Je hebt al die stages al gehad. Dus ik kan me voorstellen, het wordt zekerder dat het iets... Ja, dat het wel iets gaat worden.
Ja, nou, het spel werkt zo. In het begin kan een bedrijf vooruit met een miljoen. En op een gegeven moment komen ze op het punt dat een ronde 100 miljoen kost. Dus het wordt de latere fase is extreem kostbaar.
En in deep tech bedoel je dat?
Ja, in deep tech. Ja. En dat gaat voor quantumtechnologie niet anders zijn. Mm. Heel lang verhaal. We gaan een groot fonds neerzetten. En er is nog heel veel ruimte. Wij werken ook graag samen met onze conculega's voor andere grote fondsen. En zeker met het lange termijn perspectief van quantum in het achterhoofd. Hè? En we hadden het net over die fondsduur. Ja, is het ook belangrijk dat overheden hier een rol spelen. Je kunt het niet alleen maar privaat financieren.
Ja, Kees, je wil heel graag iets zeggen.
Ja, ik wil heel graag iets zeggen. Ja, dat kan je zien, hè.
Ja,
als je kijkt naar die overheden. We hebben met z'n allen in Europa wel door dat een aantal oudere technologieën hebben we gewoon gemist. Omdat we aan de technologieproductiekant heel erg goed waren. En vervolgens aan de kant van de entrepreneurship en investeringen lag Amerika toch veel agressiever in de race. En die trekt dan die technologieën naar zich toe. En door die investeringen gewoon te doen. En als je dat zelf niet doet, dan houdt het dus op het continent Europa. En wat je nu ziet, is dat zowel aan de kant van private investeerders heb ik de afgelopen 20 jaar enorme toename gezien. En steeds meer trek in deep tech en innovation industries is een voorloper daarin.
Ja,
maar de EIC, de European Innovation Council.
Maar bedoel je wat we gemist hebben, dat we geen Europese cloud hebben?
Bijvoorbeeld.
En denk je dat het nu wel beter is? We hebben nu alle deep tech, alle toekomstige technologieën. Hebben we dat nu goed op het snotje? Hebben we dat nu goed? Of denk je van, oei, daar laten we toch iets liggen?
Nou, ik zou niet willen zeggen, we laten iets liggen. Ik zou zeggen, we moeten nou even volhouden. En die durf die we laten zien met z'n allen, gewoon volhouden en gaan. En dan gaan we de vruchten ook plukken.
Misschien
als aanvulling, ik denk dat de Nederlandse overheid met name ook de afgelopen jaren echt laat zien dat er grote stappen ingezet worden.
Ja.
Je hebt het groeifonds, je hebt het innovatiekrediet.
Ja.
En zo nog een aantal instrumenten.
Maar we wachten op een nieuw kabinet. En hoe weten we dat die dat gaan volhouden?
Ja, let's hope zo.
Nee, je hopen doen.
Hoe actief zijn jullie dat ook als laatste vraag aan het verduidelijken? Van joh, we zijn nu al een tijdje bezig. We hebben er al zoveel, ik noem wat, honderden miljoen ingestoken. Laten we niet nu ophouden daarmee. Want anders verliezen we misschien wel die Champions League wedstrijden.
Ja, zo is het. En voor Quantum Delta, Qtech, we zijn er vol in de race om te zeggen, jongens, let op. Laat het niet lopen. Want het is net als met welke sport dan ook. Je hebt een talent staan. En op een gegeven moment zeg je, nou, weet je
laat
wat,
zitten.
Laat maar zitten. Ja, dan ga je dus nooit winnen.
Is daar een prijskaartje tot nu toe op te plakken? Hoeveel geld is er al geïnvesteerd in de quantumtechnologie in Nederland? Is daar iets over te zeggen? Want anders
vind ik wel leuk om te weten.
Zeggen van, dan gooien we allemaal weg mooi. Als we nu stoppen.
Nou, ik denk dat Nederland... in ieder geval 600 miljoen voor het groeifonds. Ja. Ik denk dat de verschillende onderzoeksinstituten... over de historie van de afgelopen 10 jaar... een vergelijkbaar, als je alles bij elkaar zet, vergelijkbaar getal. Dus dat gaat toch over een behoorlijke...
Al meer dan een miljard, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus dat moeten we niet weggooien door te zeggen... daar gaan we ophouden. Nou, dan nog een miljard
geweldig voor.
Ja, precies. Nou, dan gaan we daarmee dus door. En we blijven het natuurlijk volgen, ook hier in BNR Digitaal. Dank jullie wel. Kees Eikel, hoofd Business Development bij Q-Tech... en Vincent Kamphorst, Investment Director bij Innovation Industries. Na de break duiken we in de nieuwe voorwaarden waar je aan kan voldoen... als je apps voor de iPhone ontwikkelt. Het hoeft niet, benadrukt Apple, maar omdat de EU met een nieuwe wet komt... is die optie er wel. Wat je daarover moet weten, hoor je zometeen.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi 9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Welkom terug bij BNR Digitaal. Apple heeft de grip op de eigen App Store versoepeld. Apps voor gebruikers in de EU mogen nu ook buiten die digitale winkel worden aangeboden. En betaling mag onder bepaalde omstandigheden ook buiten Apple om. Maar alleen omdat het moet van Europese wetgeving en vanwege de Amerikaanse rechter en dan nog op Apples manier. Wat hebben ze daar nu gedaan? En heeft die Digital Markets Act van de EU, die nu in werking treedt, eigenlijk wel het beoogde effect? Die vragen stellen we aan Geert-Jan Koning, onafhankelijk techjurist. Welkom, Geert-Jan.
Goedemiddag.
Goed dat je er bent. En ook te horen om te horen hoe een app- en gamemaker hier naar kijkt, is bij ons op afstand Carolina Bongers van taalspelletjes-app Jungle the Bungle. Welkom ook, Carolina.
Dankjewel.
Goed dat je er bent. Geert-Jan, om met jou te beginnen. Dit is een flink dossier. Wat Apple voor ons in de EU heeft gepresenteerd is direct het gevolg van de Digital Markets Act die nu ingaat. Die moet die greep van die gatekeepers op de digitale handelsplekken minder sterk maken. Lukt dat een beetje als we kijken naar wat Apple presenteert?
Gedeeltelijk wel. Je zegt het terecht, hè. Vanaf 1 maart gaat de DMA daadwerkelijk treedt die in werking. Mm-hmm. Apple heeft nu een plan gepresenteerd hoe ze gaan voldoen aan haar verplichtingen. En het wordt inderdaad mogelijk om een ander betaalsysteem dan dat van Apple te kiezen. En het wordt inderdaad ook mogelijk om apps aan te bieden. Niet in de App Store van Apple, maar in een third-party App Store.
Ja. Yeah. En dat hebben ze uitgebreid aangekondigd in een hele blogpost. En centraal staat erin, dus eigenlijk, ja, je mag die app buiten de App Store naar iOS brengen. Maar dan moet je daarvoor kiezen, hè, als alternatief voor de bestaande commissiestructuur. Daar is het 15% voor minder populaire apps. 30% als je meer dan 1 miljoen omzet hebt. Maar als je dan kiest voor die nieuwe voorwaarden, dan krijg je andere voorwaarden waar je wel aan voldoet met een nieuwe Core Technology Fee, dus eigenlijk weer een andere afdracht. Ja. Kun je dat een beetje uitleggen?
Ja, klopt. Kijk, het idee was eigenlijk met die DMA, althans de verwachting was van grote app-uitgevers zoals Spotify, maar ook Epic, dat met het naar beneden halen van de muren van de Walled Garden van Apple, dat ze ook niet meer langs de kassa van Apple zouden hoeven, dat er geen commissie zou hoeven te worden afgedragen. En dat zou een hoop geld schelen. Ja. Maar zo zag Apple dat niet.
Maar was dat al naïef van Spotify, van die grote app-ontwikkelaars?
Ja, ik denk het wel. Kijk, in de DMA staat helemaal niets over hoogte van commissies of over het überhaupt mogen rekenen van een commissie. Nee, daar gaat de DMA helemaal niet over. De DMA gaat over het bieden van keuze aan de consument. Ja. De DMA gaat erover de concurrentie te verbeteren op de digitale markten en bepaalt oneerlijk gedrag van techreuzen te bestrijden.
Ja. En ondernemers en consumenten te beschermen tegen die macht van die grote partijen.
Zeker.
Dat is de doelstelling.
Ja, dat is de doelstelling. En die DMA is eigenlijk dus ook gewoon een aanvulling op het bestaande mededingingsrecht. Dus het mededingingsrecht dat dient om oneerlijke concurrentie te verbieden en te voorkomen. En dat is goed voor de consument, want dat betekent als er een gebrek aan concurrentie is, dan heb je al snel te maken met hogere prijzen of minder keuzes of slechte innovatie. Ja. En dat is het idee achter de DMA.
Ja, maar ik onderbrak je, ga even terug naar die... Ze dachten dus dat Spotify, dat ze beter af waren, maar dat was niet zo.
Nee, want Apple die zegt, kijk, het is allemaal heel leuk dat je nu voortaan niet meer door het huis naar onze tuin komt. Ook als je door de poort gaat, dan moet je gewoon langs de kassa. Dus het maakt Apple niet zoveel uit of je gebruik maakt van haar betalingssysteem of niet. Je moet sowieso commissie betalen als app developer.
Ja, nou, we komen zo meteen verder terug hoe dat in elkaar zit. Carolina, om even naar jou te gaan. Als maker van apps, hè, games in dit geval. Jij hebt je ook een beetje verdiept in die nieuwe structuren. Is dat voor jou aantrekkelijk om over te stappen?
Op dit moment is dat niet aantrekkelijk voor Jungle the Bungle. De tarieven waren 30%. Hebben ze nu naar 10% verlaagd. Alleen als start-up waren we al gezakt naar 15%. Dus op dit moment zien wij niet de reden om over te stappen. Vooral ook omdat het toch een soort van bescherming en veiligheid is.
Ja.
We bieden een app aan voor jonge kinderen. Dus dat moet ten alle tijde veilig zijn en kwalitatief heel goed.
Ja, dus eigenlijk de belofte die Apple doet, die is voor jullie ook echt heel belangrijk om die te kunnen gebruiken als appmaker.
Absoluut, absoluut. Want zij reviewen alle apps. Het is best wel pittig om door die reviews heen te komen. En als je er dan doorheen bent, betekent het dat je een kwalitatief hele goede app hebt.
Ja, precies. Geert-Jan, hier speelt natuurlijk ook dat kunnen afrekenen buiten Apples systeem om. Je mag dan ook echt een link aangeven in de app, dat je naar de site van de appmaker kan. Dat is ook weer gekomen omdat in de VS Apple dat wel moest gaan doorvoeren. Nadat de uitspraak van de rechter in de zaak die Epic Games aanspande zei van dat moeten jullie doen. Dan moet er nog steeds wel commissie betaald worden, tot 27%. Dat is dan weer een beetje naar het Nederlands model. Afgedwongen door de ACM, omdat datingapps de afgelopen jaren wilden dat Apple in Nederland wat zou veranderen. Dus Apple heeft dat eigenlijk gewoon doorgevoerd en in de VS gezegd van, we hebben in Nederland iets moeten doen, dat gaan we ook daar nu maar gewoon zo doen.
Ja, klopt. Ik denk wat waar we net nog niet even hebben gehad, wel eens toets het even aan, dat is die core technology fee. Hè? Dus ja. Kijk, Apples standpunt is nog allemaal redelijk te volgen als je zegt, ook als je niet gebruik maakt van het betaalsysteem van Apple, dan moet je alsnog een commissie betalen. Want de achterliggende gedachte is, je app staat nog steeds in de Apple App Store. Dus je maakt gebruik van alle marketing efforts die Apple daarin doet. Je maakt gebruik van hun distributiemodel. Dus dat daar een vergoeding tegenover staat, dat is helder. Waar het nu eigenlijk om gaat, de steen des aanstoots, dat is de zogenaamde core technology fee.
Ja.
Dat is de fee die je moet betalen als je je app niet in Apple's App Store zet, maar in een third-party App Store. Ja, en Apple die geeft als rechtvaardiging voor die core technology fee dat er toch nog gebruik wordt gemaakt van hun technologie, van hun tools. En dat dan zou rechtvaardigen dat er, dan even de inhoud van die technology fee, 50 cent per gebruiker, per install van een app per jaar of per 12 maanden wordt betaald. Ieder jaar weer, als je meer dan 1000 installs hebt.
Ja.
Ja, en dit vind ik een interessante, want dan zegt Apple, we hebben 250.000. Ik dacht, jeetje, wat veel API-calls zijn. Dus we hebben heel veel technologie gemaakt. En daarom moeten we dat vragen, die 50 cent per install.
Ja.
Maar dan is het van, is die, kijk, 50 cent had ook 75 kunnen zijn, had ook 25 kunnen zijn.
Ja, dus het doet wat konijn uit de hoge hoederige aan. Het is de vraag, waar baseren ze het op? Kijk, wat ik wel interessant vind, als je, dat is wel even goed om te bedenken, hoe kan het dat Apple app developers toch aan zo'n fee kan houden, ondanks het feit dat ze niet in de App Store aanbieden.
Mm-hmm.
Dat heeft ermee te maken dat iedere developer die voor iOS ontwikkelt, die moet een ontwikkellicentie afnemen van Apple. Anders kun je niet eens beginnen met het ontwikkelen van een app. Dan krijg je toegang tot de software development kit van Apple. Nou, en daar kunnen ze allerlei verplichtingen opnemen. En daar hebben ze nu ook die verplichting opgelegd dat als jij een app ontwikkelt en je zet hem niet in de Apple App Store, dat je dan alsnog een fee moet gaan betalen. Terwijl een developer zich ook op het standpunt zou kunnen stellen, hey, ik betaal al €99 per jaar om lid te
gebruiken. Ja.
Ja, lid te
er zijn al kosten om die ontwikkeltoets software te gebruiken.
Precies. En in die ontwikkelovereenkomst staat ook dat je daarmee betaalt voor de rechten en licenties uit die ontwikkelovereenkomst. Nu komt die core technology fee er bovenop. Ja, dan kun je een beetje afvragen wat daar de rechtvaardiging van is. Of dus vraag stellen, moet er überhaupt een rechtvaardiging voor zijn? Of is het Apple gewoon die zegt, ja, weet je, linksom of rechtsom, als je gebruik maakt van mijn ecosysteem, dan moet je gewoon betalen.
Ja, dat is ook een vraag aan jou, Carolina. Is het voor jou allemaal helder, zeg maar, de bestaande situatie, ook wat er nu als alternatief is gepresenteerd? Kun je ook als maker van apps door de boom het bos nog zien?
Zeker. Daar heb ik daar zelf niet. Wij werken met een hele goede app developer. Dus zelf ga ik daar niet. Ik kan zeker door de bomen het bos nog zien. Ja, alleen hoe die regeltjes precies in elkaar zitten, dat daar hebben we ook mensen voor.
Ja, dus, precies.
Die adviseren ons daarop eigenlijk.
Ja, nu is het interessant. We hebben Apple zelf ook deze vraag gesteld. Hè, van onder meer, wat krijgt een appmaker nou terug voor het geld dat ze aan die core technology fee kwijt zijn eigenlijk? Wat ze moeten betalen? Nou, als antwoord gaven ze dan aan bij Apple dat je de mogelijkheid krijgt om apps buiten de App Store uit te brengen. Dat je zelfs je eigen winkel mag opzetten. En dat je dus, daar is het weer, dan mag, ja, dat je kan laten betalen via een andere route dan die van Apple zelf. Dus dan gaat het weer over wat ik net aanhaalde. Wat eigenlijk al afgedwongen was onder meer door de ACM. Hoe zit dat dan verder, Geert-Jan? Dat is dan dus waar je voor betaalt, zegt Apple.
Dat zegt Apple, maar partijen zoals Spotify, die hier van balen, die zeggen, dit is gewoon afpersing. Dit is kost wat kost de Apple tax opleggen. En hier bestaat geen rechtvaardiging voor. Want wat ook even van belang is om te realiseren, is dat je die core technology fee ook betaalt op het moment dat je app wel in de App Store aanbiedt, maar wel gebruik wil maken van een ander betalingssysteem. Ook dan heb je te maken met die core technology fee. Dus dan betaal je en commissie, weliswaar een gereduceerd bedrag, van 30% naar 17,5%. Maar die core technology fee, die blijft gewoon staan. En in sommige gevallen kun je dus dan veel meer moeten afdragen aan Apple dan onder de oude situatie.
Ja. Waar komt het uiteindelijk volgens jou op neer in de kern, hele verhaal?
Als je er cynisch naar kijkt, dan zou je kunnen zeggen, Apple is niet blij met haar verplichtingen onder de DMA. Die hecht veel waarde aan het afsluiten van haar walled garden. Daar verdient Apple haar geld uit. Haar geld vooral mee. Ik denk, je zou kunnen zeggen dat die core technology fee een manier is voor Apple om aanbieden in een andere app store het onaantrekkelijker te maken.
Maar dat is het cynische en wat is het niet cynische?
Nou ja, je zou kunnen zeggen dat Apple het recht heeft om als eigenaar van haar ecosysteem daar een vergoeding voor te vragen. En die DMA, die verbiedt dat in de basis niet. Die DMA, die is in het leven gekomen om gebruikers meer keuzevrijheid te geven. En kijk, en dan krijg je de vraag, als vast komt te staan dat Apple het nu dusdanig onaantrekkelijk heeft gemaakt om je app in een third-party app store aan te bieden, en waardoor er eigenlijk geen echte keuze meer is, dus Apple door haar voorwaarden haar eigen app store voorttrekt, dan denk ik dat Apple wel een discussie gaat krijgen met de Europese Commissie. Maar dat is ook een beetje aan de praktijk om te bewijzen van hoe gaat dit uitpakken? Hoeveel developers gaan kiezen voor dit?
Ja, ik denk niemand. Nu.
Dat hangt er vanaf, want er is ook een tool gelanceerd door Apple zelf, waarin je zelf als maker van apps kan berekenen, nou, wat ben ik dan kwijt als ik voor welke situatie kies? Hè? Ze zeggen zelf ook erbij, 99% van de appmakers in de EU betalen hetzelfde of minder als ze voor de nieuwe voorwaarden kiezen. En dat betekent dus dat de aantrekkelijkheid van de regels die je kiest afhangt van de populariteit van de app.
Ja.
Want het is, als ik het goed heb, ook nog zo dat als je eenmaal meer dan 1 miljoen gebruikers hebt, dat je sowieso nog eens 50 cent per gebruiker per jaar.
Dat is die core technology fee. Dus in principe leek het goed nieuws voor de gebruikers, want die kunnen kiezen of ik blijf onder het oude systeem, dan draag ik 30% af, of 15% als je een kleine onderneming bent.
Ja.
Of je gaat naar 17% onder de nieuwe regels.
Ja.
Alleen, inderdaad, als jouw app een hit wordt en meer dan 1 miljoen installs hebt, dan ga je 50 cent per install betalen. Maar dat kan dus betekenen dat als jij als student op je zolderkamertje een app hebt gedeveloped, je zet hem in de App Store, je verdient er eigenlijk niks aan, maar die app die wordt een enorm succes.
Ja.
Je hebt 2 miljoen installs, dan krijg jij dus aan het eind van een jaar een rekening van Apple van 500.000.
Ja.
Ga dat maar eens aan je vader en moeder uitleggen.
Nou ja, en dan hangt het dus vanaf, vraag jij je gebruikers om sowieso eens te betalen voor de app, dan kun je het incalculeren, of is het een gratis te downloaden
app we hebben het nu
met
over
advertenties. Maar dat is het punt. Even weer terug naar Carolina. Hoe zit dat bij Jungle the Bungle? Hebben jullie daar ook al zeg maar in het achterhoofd, nou, dit moet de gebruiker betalen, of moeten jullie ook zeg maar als het een hit wordt op een andere manier zien hoe het geld binnenkomt?
Jungle the Bungle gaat op basis van abonnementenmodel werken. En wij zijn heel blij met deze ontwikkeling. Omdat we niet 30% van ons abonnement willen afdragen. Wij willen die prijs zo laag mogelijk houden om zoveel mogelijk kinderen een kans te geven om op een leuke manier een nieuwe taal te leren.
Ja.
En dus wij gaan dat niet 1-op-1 doorbelasten aan de consument, maar ja, alles wat je afdraagt kan je natuurlijk niet investeren in doorontwikkeling.
Nee, maar voor jullie betekent dat dus ook dat als meer dan 1 miljoen kinderen in Nederland dit willen gaan spelen, of in welk land dan ook, gewoon überhaupt meer dan 1 miljoen gebruikers in de EU, dat jullie opeens een extra rekening erbij krijgen. Is dat lastig?
Alleen dat is voor ons nog verre toekomst. Dus daar gaan we op dat moment mee dealen. En ja, waar we in ieder geval heel blij mee zijn, is dat er beweging is. Hè. Het was jarenlang was het fixed op die 30%. Dat hebben ze al moeten verlagen naar 15% voor startende ondernemers. En nu wordt het verder versoepeld. Dus ja, het is gewoon hartstikke fijn dat daar beweging komt. En ik verwacht dat dat onder druk van de grote jongens en de EU ook nog wel verder versoepeld kan worden eventueel.
Digitaal.
Zo praten we door over Apple, de App Store en de nieuwe voorwaarden waar appmakers voor kunnen kiezen als ze om de App Store heen willen. Want dat kan dan in de EU. Niet iedereen is daar blij mee, blijkt vooral uit reacties van grote techbedrijven. En daar praten we nu over verder met techjurist Geert-Jan Koning en gamemaker Carolina Bongers. Geert-Jan, vooral Spotify heeft even van leer getrokken in een reactie. Die hebben een hele lange blogpost geplaatst. En daarin staat eigenlijk bovenaan al: dit gaat in tegen de geest van de Digital Markets Act. Heeft dat juridisch houvast?
Ja, vind ik wel mooi. Als bedrijven het gaan hebben over de geest van wetgeving, dan weet je al dat ze een verloren zaak hebben. En sowieso, het heeft niet zoveel zin om het over de geest van de wet te hebben. Kijk, als we ons allemaal aan de geest van alle wetten in de wereld zouden houden, dan zouden we een paradijs hebben. Weet je, de geest van de wet, dat zegt me niet zo heel veel. Waar ze natuurlijk wel een punt mee hebben, is dat die DMA beoogt de consument een keuze te geven. En wat ik al eerder zei, die DMA die is er niet om prijzen te maximeren. Die DMA is er niet om te bepalen of wel of niet een commissie kan worden gerekend. Die DMA is er om de consument een keuze te geven. En als de Europese Commissie van mening is dat, dat door deze nieuwe fee-structuur de gebruiker eigenlijk geen echte keuze meer heeft, of de appontwikkelaar, om te kiezen voor een alternatieve appstore, dan ontstaat er wel een probleem.
Maar denk jij dat de Europese hoe de commissie dat zegt, dat de EU dat zegt? Want zoals ik het nu interpreteer, denk ik, er komt geen extra keuze voor de gebruikers of developers, die zijn terughoudend.
Ja, ik denk het ook. Ik bedoel, als een developer het risico loopt dat zijn app het is raar, hè? Dus dan heb je het al over het risico lopen dat jouw app een enorm succes gaat worden. Dan moet je dus heel goed over nadenken. Dus als veel developers daarover sceptisch blijven en zeggen, ja, weet je, ik blijf wel die 30% betalen, want ik durf gewoon dat andere regime niet aan, dan ontstaat de situatie dat de app store, de third-party app stores, in de praktijk toch weinig worden gebruikt.
Ja, dat is natuurlijk ook wel interessant, want Microsoft sloot zich in een reactie aan bij Spotify. Daarvan weten we, hè, van Microsoft, dat ze een eigen store voor games naar mobiele platforms willen brengen. Dat hebben we al vaak gehoord. Daarom zaten ze ook met te wachten op die Digital Markets Act. Heeft dat dan nu nog wel zin om, ook al ben je Microsoft, met een aparte winkel voor spelletjes voor iOS en straks ook Android te komen?
Het kan. Overigens moeten die third-party app stores, die moeten ook die core technology fee betalen. Hè? Dus die moeten ook 50 cent per install per jaar gebruiken betalen.
Ja.
En dan geldt er geen drempel van 1 miljoen.
Ja.
Bovendien moeten ze een bankgarantie van 1 miljoen euro stellen.
Dus dat is voor Microsoft niet zo lastig. Maar wel als jij een kleinere partij bent die absoluut ook even dacht een winkel op te zetten.
Ik denk dat er wel een aantal partijen zijn. Ik denk dat Spotify dit ook zeker wel gaat uitzoeken en gaat berekenen in hoeverre het toch gunstig is om haar app in een alternatieve app store aan te bieden. Maar dan zal het met name ook ervan afhangen in hoeverre hoeveel niet betalende gebruikers heeft. Want daar moeten ze dan straks onder dat nieuwe model van Apple wel 50 cent voor betalen. Ja. Maar ze ontvangt er in principe niets voor terug.
Ja. Dat is nog een interessante vraag die je kan stellen. Want hoe werkt het nou bij andere digitale winkels voor apps en games? Hè? Nou, op Google kunnen we nog even wachten. Naar andere partijen waar je naar kan kijken zijn Sony, Nintendo, Microsoft. Want die hebben digitale winkels voor digitale games op hun spelcomputers. Nu hebben we game marktanalist Joost van Dreunen hier ook vaak te gast even gevraagd om ons uit te leggen hoe dat dan weer werkt.
Het is natuurlijk zo dat de royalty structuur voor traditionele consoles historisch gezien hoger is. Daar krijg je dan ook meer voor terug qua marketing en distributie en dat soort toestanden. Voor Apple en Google krijg je daar veel minder voor. Die geven dus eigenlijk niet zoveel erom wat je dan eigenlijk zelf doet. Je bent verantwoordelijk voor voor de marketing van je eigen app. Dan willen ze je wel eens helpen, maar ik heb geleerd door de jaren heen dat dat eigenlijk vrij beperkt is. Tenzij ze dus met hun volle gewicht erachter staan. Dat doen ze eigenlijk niet. Dus zij investeren veel minder in het ecosysteem dat traditionele consolemakers doen. Dus van dat standpunt is het eigenlijk wel eerlijk dat ze daar naar kijken. Want Apple en Google doen minder en die zijn op de globale basis voor de games industrie veel belangrijker. Dat is de helft van de industrie, van de consumentenspendering is daar. Dus je kan heel goed de vraag stellen van, joh, is dat dan eerlijk dat ze een percentage vragen voor iets waar ze heel weinig voor doen? Aan de andere kant is dus de traditionele console business en de PC-wereld, die hebben ook hun eigen problemen. Je ziet dus bijvoorbeeld met Epic Games dat die dus de Epic Games Store heeft gelanceerd. En prompt daarna kwam Valve dus met een verlaging van haar percentages. Dat het dus eigenlijk in die andere, op die andere platformen ook behoefte is aan bredere competitie en concurrentie.
Nou, dat gaat dus onder meer over marktwerking, maar ook over keuze om naar andere platforms te kijken. Carolina, weer even naar jou. Jullie maken in eerste instantie een game voor mobiele platforms, hè? Maar in hoeverre kijken jullie ook naar echt die platformen voor de spelcomputers, zoals als de Nintendo Switch, en wat voor waar voor je geld je daar krijgt als je zelf een game uitbrengt?
Kijken we zeker ook naar dat soort platforms. Ons doel is om zoveel mogelijk kinderen op een leuke manier een nieuwe taal te laten leren. Mm-hmm. En we focussen nu dan inderdaad op de mobiele apparaten.
Yeah.
Maar zeker voor de toekomst staan de andere consoles ook op de planning.
Ja, maar ga je dan ook echt om tafel zitten met zo'n partij? Van wat krijgen we dan aan marketingwaarde, aan support, en dat we daar ook het liefst zo min mogelijk voor hoeven te betalen?
Zeker. Maar ik geloof ook heel erg in echte samenwerkingen. En dat je elkaar gaat versterken. En zijn zelf ook marketeers in hart en nieren. En dat is het mooie van ons merk. We zijn niet alleen online, maar ook offline. Dus we hebben ook veel andere manieren om de consumenten te bereiken.
Ja.
Gert-Jan, je hebt 100%. Dus er zit waarde in een economie. Je hebt 100% in die App Store. Daar pakt, zegt iedereen, Apple iets te veel van. Dat zegt ook de DMA. Want er moet concurrentie moet gestimuleerd worden. Want 30% is heel erg veel. De developer krijgt dan relatief te weinig. En de consument krijgt ook iets. Er zit een keten in.
Ja.
De DMA probeerde die keten iets gunstiger te maken voor de developers. En de developers kunnen het zelf nemen, of die kunnen meer innoveren, of die kunnen het goedkoper maken voor de consument.
Ja.
Oké, dat lijkt nu matig te lukken. Dus die verdeling wordt niet juist verdeeld. Ja? Ja. Matig te lukken, dat moet nog bezien worden, krijg je rechtszaken. Wat heeft de DMA dan fout? Is dat zo? Is dat mislukt?
Ja,
die verdeling? Weet
je, DMA, het is nog geen 1 maart, dus het moet er beginnen. Maar,
lijkt het te gaan mislukken?
Ja, kijk, de kracht van die DMA boven de standaard mededingingsregels is dat de DMA een lijst bevat eigenlijk met gewoon concrete verboden gedragingen en verplichtingen. Dat is mooi, want daarmee kan je
over
autoriteiten niet juist ingewikkelde mededingingsrechtelijke procedures doorlopen met open normen, maar heb je duidelijkheid. Daar zit ook direct de zwakte in van de DMA. Want hoe concreter je een verbod maakt, hoe makkelijker een verbod is ook om te omzeilen. En marktmacht, ondernemingen met marktmacht, dat zijn over het algemeen veel koppige monsters. Als je er één kop afhakt, groeit er heel snel weer een nieuwe kop bij.
Dus het gladde wat ze hebben gedaan, dus Apple in dit geval, is concreet staat de App Stores moeten worden aangepakt. En dan verplaatsen ze het verdienen van geld naar de core. Naar de
licentie eigenlijk.
Naar de licentie.
Nou, daar zat hij altijd al, maar je zou wel kunnen zeggen dat het tolpoortje wat verhuisd is. En dat ze er een nieuwe categorie waar ze hun commissie altijd hebben gerechtvaardigd vanwege het feit dat ze de marketing en distributie doen, is er nu opeens een nieuw soortig beestje ontstaan die de core technology fee heet.
Ja. Dat is interessant, maar het is misschien een tikje speculatief, want we wachten nog wat Google gaat doen. Hè? Die hebben die andere winkel, de Play Store. Ja. Is dan de verwachting dat ze misschien met net zo'n structuur zullen komen? Of voorzie jij nog weer een andere manier?
Ik weet het
want
niet,
Google zal niet zeggen, nou, dan gaan wij wel eventjes alle tarieven omlaag brengen.
Nee, dat is afwachten. Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen.
Nee.
Ik ben er wel heel nieuwsgierig naar. En ik denk dat de Europese Commissie dat ook mee zal meenemen en meewegen in de beoordeling van de plannen van Apple.
Ja.
Maar kijk, je ziet wel dat Apple haar best doet om die core technology fee een beetje te ontkoppelen aan, in ieder geval op eerste gezicht, aan die aan plaatsing van apps in de App Store. Dus aan ontmoediging van third-party app stores. En dat doen ze door tegelijkertijd in die nieuwe set voorwaarden waarvoor je kan kiezen de commissie naar beneden te gooien, van 30 naar 20%. Ja. Ik weet ook niet zo goed wat anders daar de rechtvaardiging voor is.
Ja.
Want als ze die op 30% hadden laten staan, dan heb je alleen die core technology fee. En dat is dan wel heel duidelijk in verband te brengen met third-party app stores.
Ja. Maar dan heb ik eigenlijk nog twee vragen voor jou, Jan. Als eerste, is er dan überhaupt in de DMA of welke Europese of Amerikaanse wet dan ook iets gezegd over waar die commissies uit kunnen bestaan? Of is dat puur een kwestie van vrije marktwerking?
Nee, in principe niet. Weet je hebt zoiets als contractsvrijheid, het recht op vrijheid van ondernemerschap. Dus nee, en in het mededingingsrecht zijn er ook heel weinig zaken bekend waarbij er misbruik van een machtspositie wordt aangenomen op basis van de hoogte van gerekende prijzen. Mm-hmm. Dus dat is heel erg lastig. Dus zolang het verwijt is dat Apple te veel geld vraagt, denk ik dat de Europese Commissie dat is eigenlijk niet waar het om gaat. Waar het om gaat is, remt Apple de concurrentie af en belemmert ze keuzevrijheid voor ontwikkelaars en consumenten.
Ja, en dan de laatste vraag. Moeten we daarmee nu eigenlijk al nog voordat het maart is concluderen dat het doel van de Digital Markets Act niet bereikt gaat worden? Of zijn er nog mogelijkheden voor de EU om bij te sturen?
Nou, dit is in principe een schaakspelletje. Ik heb het idee dat Apple nu de openingsset heeft gedaan en dat nu aan de commissie.
Shit. Ja, kijk wat Google doet en dan is de EU weer aan de beurt.
Ja, nu is het aan de commissie om te bepalen hoe ze daar op gaan reageren. In de DMA zit een mogelijkheid voor de Europese Commissie om verboden gedragingen toe te voegen aan de DMA. Dus dan kunnen ze op een vrij efficiënte wijze het lijstje uitbreiden. Mm-hmm. Dus daar valt iets te verwachten. Er zit ook toch een algemene norm in de DMA dat toegangsvoorwaarden tot de App Store eerlijk moeten zijn. Daar kan de commissie eventueel ook nog iets mee. Dus het laatste woord is hier zeker nog niet over gezegd. Uiteindelijk verwacht ik dat er nog veel over te doen zal zijn.
Nou, dat zullen we dan ook hier bespreken in BNR Digitaal. Dankjewel, Geert-Jan Koning, onafhankelijk techjurist, en Carolina Bongers, maker van de taalspelletjes-app Jungle the Bungle. Tot zover BNR Digitaal. Ook te beluisteren als podcast, net als de tech-update en de technoloog Ben. Ook doen, hè?
Innovatie in Europa deze week met Bert Hubert.
Heel goed, heel goed. En Mark Beekhuis trouwens. En natuurlijk komende woensdag weer een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik namens onze hele tech-redactie tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi Nine Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.